punt op de agenda is natuurlijk het welkom aan de leden van de Raad van Toezicht, die inmiddels met z'n drieën aanwezig zijn. Welkom bij deze vergadering. Natuurlijk, als u wat wilt zeggen, dan neemt vooral het woord en laat ons weten. Het punt op de agenda, punt 11, is de springmemorandum, de kaartennota. En voordat ik de woordvoerder op dit punt dit doorgeef, wil ik toch even een persoonlijke noot daarin zetten. Inmiddels de 18e of 19e kaartstelling die ik heb gelezen, dus ik lees nogal eens. En hoe lees je zo'n ding? Nou, je leest het nog gaan vergelijken met het voorgaande jaar. Daar waar verschillen zitten, dat vergt extra aandacht. En waar het goed is, het is ongetwijfeld vorig jaar goed over nagedacht. Daar begint het mee. Het tweede wat je doet, is natuurlijk gaan kijken van, hé, wat hebben wij vorig jaar afgesproken? En wat hebben wij bij de begroting afgesproken? En ik moet zeggen dat de lijst die wij in juni 2018 over hebben gesproken, kaart in 2019, en als je kijkt naar de begroting 2019, de afspraak die wij, de toezegging die wij het college hebben ontfutseld in december 2018, ik eigenlijk niks terugvond in de kaartstelling. En dat verbaast mij wel enigszins, want ik had gedacht van, wij spreken met het college af, wij gaan hier aan werken, of dat betekent van, wij betekent dit van, vooral het college gaat hier aan werken, dat is een zeker eufemisme, als we zeggen wij, maar het college gaat hier mee aan slag, maar je ziet eigenlijk niet zijn terugkomen. Dus ik denk dat het ook wel een belangrijk punt is om even bij stil te staan van, ja, wat gaan wij nu doen met zaken die wij toezeggen? Want het gaat eigenlijk ook om dan van welke waarde hecht aan besluitvorming. Als we dat even heel zwaar wil aanzetten, dan komen we daar uiteindelijk op terecht van, ja, wat gaan we doen? En dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Dit is ook een opmerking die ik in de interne vergadering mede heb gemaakt. En dat is de reden waarom de raad heeft gevraagd om mij om dit even aan het college mee te geven. Ja.
Mag ik daar dan?
Ja, graag.
Dankjewel, meteen persoonlijk op reageren. Ik stel het enorm op prijs dat je dit expliciet maakt, als dat het gevoel is wat bij je wordt opgeroepen, want dat is geenszins de intentie. Wij houden net als jullie heel zorgvuldig bij wat we hebben toegezegd en waarom we dat hebben toegezegd. En ik hoop dat we zo het debat met elkaar kunnen hebben over waarom bepaalde toezeggingen hier in deze kaderstelling al wel vorm hebben gekregen en andere misschien nog niet. Ik zou wel willen pleiten voor het niet interpreteren van wat hier nu gebeurt als dat wij bewust onze toezeggingen niet nakomen. Want volgens mij hebben jullie ons daar nog niet op kunnen betrappen. En het is ook nooit de intentie. De afspraken die we hier met elkaar maken zijn afspraken waar we ons ook graag aan houden. Alleen de timing van de uitvoering, die vraagt wel zorgvuldige afweging. En daar zal het gesprek zo meteen over moeten gaan.
En ik wil met name de aandacht hebben dat we niet een of andere modus inschieten. Want ik denk dat niet de bedoeling is, maar het is wel een punt wat even aandacht behoeft, omdat het toch even iets zegt van, zit ik nu goed op mijn stoel, ja of nee? Ja. Laat ik maar zo zeggen, en dat is goed om dat even te benoemen. Goed, dat gezegd hebben, wil ik naar inhoudelijke overgaan en daarvoor geef ik het woord aan Dick.
Oké. Zoals gezegd, de systematiek zoals die gepresenteerd is in de springmemorandum bevat weinig wijzigingen. Maar wij vinden wel dat er aanleiding is om wijzigingen zoals benoemd in de toezeggingen van de afgelopen jaren, nu eens gestand te gaan doen. En in die zin vinden we dus het springmemorandum teleurstellend. En inhoudelijk gaat het om de volgende onderwerpen die het college bekend zal voorkomen. Wij herhalen dat feitelijk in deze brief die we hebben gestuurd. Maar ja, vanuit het onderwijs weet ik dat het goed is om dingen te herhalen, zodat ze beter landen bij degene waar je onderwijs aan geeft. En misschien dat het bij het college ook zo gaat werken. Althans, daar hopen we dan op. En als je dan kijkt naar de onderwerpen, dan gaat het bijvoorbeeld ook over de toerekening van de overheid aan onze primaire activiteiten onderwijs en onderzoek. die gebeuren nu op grond van uitsluitend de eerste geldstroom. En bij het onderwijs wordt daar eigenlijk alle inkomsten, ook collegegelden, ook van niet-eerstudenten, toegerekend. Terwijl bij het onderzoek tweede en derde geldstroom daarvan worden uitgesloten. Overigens betekent dat dat op dit moment die overheidstoerekening voor 55% naar het onderwijs gaat, de rest naar het onderzoek. En als we dat op grond van alle inkomsten voor onderzoek zouden gaan doen, dan zou dat zakken van 55% naar 43% en de rest naar het onderzoek. Is dat onredelijk? Lijkt mij eigenlijk niet, want bijvoorbeeld twee geldstroommiddelen die zijn onder andere ontstaan doordat er geld is overgeheveld van de eerste naar de tweede geldstroom. Daar zit een zekere dynamiek in die maakt dat eigenlijk het onderwijs het onderzoek subsidieert. En wij willen daar een wat meer duurzame oplossing voor in de verdeelsystematiek. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de gedifferentieerde EC-prijs voor masteropleidingen. Nou ja, de discussie is al landelijk ook gegaan. Het verschil in bekostiging van technisch onderwijs en gamma-onderwijs. Dat heeft ook met de kostenstructuur te maken. Alleen er is een overblijfsel van een oud systeem wat de UT heeft gehad om de masters, EC's, allemaal gelijk te bekostigen. Nou, daar is alle reden toe om dat nu eens een keer recht te trekken, want de kostenstructuur van technische opleidingen is toch echt een andere dan van de niet-technische opleidingen op de UT.
Ik wil wel verzoeken om het even in partjes te hakken, zodat we niet een hele monoloog van jou kan krijgen en dan straks een hele monoloog van het college. Dus als het een afgerond onderwerp is, even het college geven.
Ja, laten we dan die twee dan als eerste nemen.
Ja. Kom ik bij dit punt.
College is er
eigenlijk. Nee, om het op deze manier te doen, want anders dan wordt het is ook niet nodig dat een tekst.
Maar
Dick
zei net nog even samenvat in twee dingen. En wat zei je daar net? Terwijl
hij
het ook aan het praten was.
Sorry. Ik zei dat doen we het nu over de centrale overheid en de gedifferentieerde EC-prijs. Dat zei ik.
Oké, prima. Ik hoop dat ik wil heel graag nog één algemene opmerking maken waar ik twijfel of ik dat net aan de persoonlijke reactie moest koppelen of nu. Als ik kijk naar alle vragen die er zijn over het Spring Memorandum, dan mis ik daar in elk geval een expliciet studentperspectief op dit Spring Memorandum. Daar heb ik wel behoefte aan, of hebben wij als college wel behoefte aan. De hele raad heeft een instemmingsbevoegdheid als het gaat om onze financiële kaders. En het is voor ons dus ook belangrijk om dat studentperspectief wel goed genoeg mee te krijgen. De specifieke vragen die er vanuit studentperspectief zijn bij onze financiële producten of onze planning- en controlesectorproduct, want het is niet een puur financieel product. De open vraag die ik wil stellen, die hier niet beantwoord hoeft te worden, maar wat heeft de Raad nodig om ervoor te zorgen dat dat studentperspectief wel ook voldoende aan bod kan komen op het moment dat het gesprek met ons over dit Spring Memorandum in dit geval, maar straks ook over de begroting kan worden aangegaan. Mag ik dat neerleggen als een vraag bij jullie?
Een belangrijke vraag en ik zal straks de studenten individueel gelegenheid geven om daar op te antwoorden.
Oké.
Okay. Even tijd om daar te denken.
Goed. Dat gezegd hebbende, dan ingaan op de punten van Dick. Als het gaat om de overheid toerekening, valt mij op dat de UR vooral kijkt naar de toerekening van de opbrengsten. En niet zozeer kijkt naar de dekking van de kosten. En als je kijkt vanuit de dekking van de kosten, dan zul je zien dat er vanuit het onderzoeksbudget een relatief grotere bijdrage gebruikt wordt om de overheidskosten te dekken. Dus er is geen sprake van het feit dat er onderwijsgeld gebruikt wordt om onderzoekskosten te dekken. Het is wel zo dat een deel van de onderzoeksopbrengsten niet gebruikt wordt om centrale overheid te bekostigen. Die wordt wel gebruikt om decentrale overheid te bekostigen en daar worden ook de feitelijke kosten gemaakt. Dus als je dit beeld compleet wil krijgen en een goede oplossing wil bedenken, dan moet je ook kijken naar kostenstructuur en niet alleen maar naar de inkomsten en de afroming die je doet om je kosten gedekt te krijgen vanuit de inkomsten, maar ook de opbouw van je kosten. Daar komen we straks op terug, want als je echt toe kunt naar een op rijksniveau bekosteringsmodel, wat gebaseerd is op normatieve kostprijzen, en dat is waar we hopelijk ooit een keer op uit gaan komen, dan heb je ook echt iets in handen op basis waarvan je kunt zeggen, nou dan is op deze manier het toerekenen van overheid of het betalen van je overheidskosten uit je inkomsten het beste afgedekt. Dus we hebben eerder de toezegging gedaan dat we wilden kijken of je een betere dekking kon krijgen. Of het nodig was om een grotere bijdrage vanuit de overheid toerekening op te leggen. Bijvoorbeeld op tweede derde geldstroominkomsten. En daar is gewoon geen aanleiding toe als je kijkt naar de kostenstructuur en de feitelijke dekking van de kosten. Enerzijds het onderwijsbudget en anderzijds het onderzoeksbudget. Dit gesprek moeten we opnieuw voeren en we houden dit dus ook in aandacht op het moment dat we echt toe kunnen naar normatieve kostprijs en de bekostigingsstelsel op rijksniveau. Als het gaat om de masterbekostiging hebben we inderdaad al vaker dit gesprek gevoerd en al vaker ook gezegd de systematiek, zoals de financiële systematiek zoals we die nu hanteren, daar zitten een aantal oneerlijke elementen in. Alleen, als je een bestaand verdeelmodel wil aanpassen omdat je merkt dat het niet goed genoeg werkt, dan moet je wel weten waar je je nieuwe verdeelmodel op wil baseren. En daar hebben we beleidskaders voor nodig, beleidskader masterontwikkeling in dit geval, en dat beleidskader is er niet. Dus ja, er zijn een aantal dingen die we moeten oplossen, maar dat kan niet vanuit de financiële systematiek, daar moet je een beleidskader voor hebben en dat is er nog niet. En dat is de reden waarom we nu, in dit Spring Memorandum, nog niet een voorstel hebben liggen voor hoe we de masterbekosting anders vorm zouden kunnen geven. Voor de mensen die nog niet zo lang in de raad zitten, bij TOM en de bekosting van het bacheloronderwijs is het nieuwe onderwijsmodel het uitgangspunt geweest voor de interne verrekeningssystematiek. Nou, zoiets hebben we nu niet. Om een goede rationale te leggen onder een andere manier van verdelen. Dat er een andere manier van verdeling wenselijk zou kunnen zijn, dat hebben we inderdaad eerder met elkaar geconstateerd.
Dit punt.
Nou, we hadden eerder een EC-bekostiging ook in de bachelor. Toen is TOM ingevoerd. Maar toen is niet uitgebreid gekeken naar de koststructuur van de opleidingen en bekostiging koststructuur aangepast. Maar is gewoon gezegd, we volgen het model van het Rijk. Dus de 1,5 verhouding. En dat was voor heel veel mensen acceptabel, omdat men wist dat de technische opleidingen natuurlijk duurder waren dan de niet-technische. Maar dat is niet gebaseerd op op de modelkeuze voor het TOM. Het is tegelijkertijd ingevoerd. En zoiets geldt ook voor de masterbekostiging. Ongeacht welk beleid je voert, je kunt zien dat er een verschil in koststructuur is en op grond daarvan kun je ook differentiatie aanbrengen.
Volgens mij zou ik dan een ander perspectief daarin kunnen zetten. We hebben bij invoering TOM hebben we bekostigingsverdeelsystematiek, daar probeer ik goed te zeggen, verdeelsystematiek gewijzigd. Het punt is, we hebben toen een wijziging gemaakt die alleen voor de beste gold. En de masterplaats zoals die was. Het probleem is alleen dat het wel een integraal verhaal was, best van master, en dat we daar een weerval hebben laten zitten door te zeggen van master hoe verder naar kijken. Ook daar moeten we naar kijken hoe dat zou moeten. Maar goed, dat is vaak. We zitten dus in het proces TOM 2.0, dus het ligt al een beetje achter ons. Wanneer gaan we daarmee aan de slag? Zo.
Ja, als ik nu weer een antwoord ga geven, ga ik herhalen wat ik net zei.
Ja, behalve dat ik even iets gevraagd heb, wanneer gaan we daarmee aan de slag? Dat is, en dat tijdstip hebben we toch niet gehoord, zeg maar.
Kijk, we zijn nu bezig met een nieuwe mastervisie. Ja. Die verwachten wij dat wij binnen een paar maanden klaar hebben. En gebaseerd hierop kunnen wij dan ook deze discussie aangaan.
Ja.
Ja, iets soortgelijks geldt voor het onderzoeksbeleid. Dat is wel aangekondigd voor deze zomer. de reactie van het college was, ja, maar dat hoeft nog geen financiële consequenties te hebben in de verdeling van de onderzoeksmiddelen voor het komend jaar, want dat willen we graag vastleggen in het pre-memorandum eerst, dus dat wordt dan over een jaar. Maar wij denken dat er alle reden is vanwege het feit dat het al 3 jaar bevroren is om op grond van nieuwe strategische keuzes al een eerste stap te maken in de richting van de verdeling van middelen. Dus wel degelijk op grond van de bevindingen ten aanzien van de onderzoeksstrategie bijvoorbeeld de centrale stimuleringsmiddelen zodanig inzetten dat dat past bij die nieuwe onderzoeksstrategie en daar al een eerste stap in te maken gedurende het begrotingsgesprek wat we voor de begroting volgend jaar moeten gaan doen.
Daarop reageert, je noemde een aantal onderzoeksbudgetten door elkaar. Centraal strategisch budget, daar hebben we volgens mij ook met jullie afspraken over gemaakt. Daar ligt wel degelijk ook een aantal richtlijnen aan de grondslag. En beleidskader aan de grondslag hebben we hier ook met elkaar afgestemd. De universiteitsraad maakt terecht de opmerking dat in dat centraal strategisch budget nog wel opschoning nodig is van een aantal posten die daarin staan. En daarvan heeft het college ook zelf in het Spring Memorandum opgeschreven dat we dat graag willen doen. Maar wel met het nieuwe strategisch kader in de hand. Dus wat Shaping 2030 gaat zijn. Want pas dan kun je goed beoordelen welke budgetten wel en niet gecontinueerd moeten worden. Overigens hebben we hier de laatste jaren al behoorlijk wat opschoning en clustering in gedaan om ervoor te zorgen dat het veel transparanter is wat we aan het centraal budget hebben, waar we dat aan uitgeven, waarom. Er zitten veel meer tijdelijke budgetten in waar er eerder ook nog structurele budgetten in zaten. Dus daar hebben we slagen gemaakt. Daar vinden we elkaar volgens mij ook. Als het gaat om de eerste geldstroom reguliere onderzoeksmiddelen, dan heb ik in de commissievergadering geprobeerd aan te geven dat een onderzoeksvisie nodig is, omdat je een beleidskader nodig hebt voordat je tot herverdeling over kunt gaan. Ook weer omdat je nieuwe rationale moet hebben voor een nieuw model. Een onderzoeksvisie op zichzelf heeft geen financiële paragraaf. Het geeft een richting voor het maken van een investeringsagenda en voor het maken van een verdeelmodel. Dat heb ik geprobeerd te zeggen in de commissievergadering. Niet om te zeggen dat dat niet gaat volgen, maar het maakt gewoon geen integraal onderdeel uit van de onderzoeksvisie.
Ja, maar wat wij graag zouden willen is ook een analyse van de verdeling zoals die op grond van het oude beleid op een gegeven moment bevroren is van een jaar of 3 geleden of iets dergelijks, in hoeverre die nog redelijk is, zodat je ook op grond van die onderzoeksvisie gaat zeggen van nou, we gaan toch de wakens verzetten als het gaat om die onderwijsverdeling en dat gaat die in die richting uit. Dus alleen maar een onderzoeksvisie presenteren is wat mij betreft onvoldoende om beleid te kunnen maken voor de komende jaar. Dus onze vraag is, maakt die analyse van de huidige verdeling nu ook en in hoeverre die nog passend is bij de onderzoeksvisie die je aan het formuleren bent?
Ja, dat doe je dus op het moment dat je je onderzoeksvisie hebt. En wat ik hier dan in de commissievergadering heb bemerkt, is dat er zonder het daarmee te willen disqualificeren, maar een bepaalde emotie is, een emotionele beleving is bij de verdeling zoals die nu is. En er ook een behoefte is om daar een bepaalde rechtvaardigheid, ook in historisch perspectief, te realiseren. Dat is volgens mij echt een onbegaanbare weg. Al was het maar omdat de hele samenstelling van dat budget is veranderd. De promotiebekostigingssystematiek is veranderd. We krijgen meer eerste geldstroom vanuit de sectorplanmiddelen. Dus ik zou hier heel graag met elkaar naar de toekomst willen kijken. En gekoppeld willen, een aantal dingen willen koppelen aan onze onderzoeksvisie, onze nieuwe strategie. En niet aan het eerlijk verdelen vanuit historisch perspectief.
Mag ik daar iets aan toevoegen? Want de situatie nog even iets ingewikkelder te maken dan die al is. We hebben het hier eerder in dit gremium gehad over de gevolgen van Van Rijn. Want Van Rijn doet 2 aanbevelingen, een korte termijn herverdeling. Daar hebben we het eerder over gehad. En het tweede deel is natuurlijk van hoe ga je dat stelsel in de toekomst inrichten. En een belangrijk onderdeel daarvan is onderzoek naar de kostenstructuur van universiteiten en van de te onderscheiden opleidingen. En dat wordt een hels karwei. Ook omdat daar, zoals ik heb aangegeven, ook allerlei politieke belangen, vanuit instituten, institutionele belangen, maar ook facultaire en uiteindelijk ook opleidingsbelangen aan de grondslag. Dat wordt dus uiteindelijk ook een regelsom met een ongewis einde, omdat daar uiteindelijk ook politieke besluitvorming overheen zou kunnen. Een van de dingen die gaat gebeuren is dat we van een verdeelmodel naar een bekostigingsmodel toe moeten, maar daar komt dus een politieke saus overheen, om het maar zo te zeggen. Dus we kunnen wel heel veel willen hier in splendid isolation, maar uiteindelijk is het uiteindelijk ook een functie van wat gaat er nou uiteindelijk uit al die onderzoeken komen en wat zijn onderzoeken die, waarvan het geen enkele zin heeft om dat alleen te doen. Omdat dat echt stelselbreed moet gaan gebeuren op basis van allerlei inzichten, ook afspraken die met elkaar maken. Zoals Mirjam net ook al aangaf, uiteindelijk is het ook gewoon een kwestie van wat reken je wel mee, wat reken je niet mee, wat hoort er wel bij, over hoeveel termijn ga je dingen afschrijven, et cetera. Dat wordt een ingewikkeld verhaal en daar zijn we ook gewoon echt al een tijdje mee bezig.
Nou ja, mijn mening is dat we binnen de UT natuurlijk met de middelen die we krijgen ons eigen verdeelmodel moeten maken en dat je zeg maar de redelijkheid van dat model altijd ook moet proberen te kwantificeren. Kan ook de mensen overtuigen dat ze niet tekortkomen ten opzichte van anderen. En dat was gedurende de tijd dat wij onderzoeksinstituten hadden toch een andere zaak. Waarbij sommige vakgroepen voor een onderzoekspositie een heel ander bedrag kregen dan andere vakgroepen. En wat dat betreft, een goede analyse van de bekostiging helpt wel om die verdeling op een redelijke manier tot stand te brengen. En dus dat is wel een opdracht aan ons. Dan wou ik nog verder een vraag stellen die ook in de brief staat. Namelijk, wij horen dat het college van plan was om de sectorplannen, de middelen daarvoor, te gaan matchen. Dat is een gerucht. Het schijnt dat in Eindhoven dat ook gebeurt. Is dat plan er daadwerkelijk?
Ja, dat plan is er daadwerkelijk. En het staat ook in het Spring Memorandum. En is gekoppeld aan het feit dat wij de 130% toekenning van de sectorplannen verwerkt hebben in ons Spring Memorandum. Dus wij gaan uit van 8,9 miljoen in zijn totaliteit, even uit mijn hoofd, die uitgegeven kan worden aan de sectorplannen. En die 8,9 miljoen is niet per se de toekenning die er van buiten kan komen als je kijkt naar de 100% toekenning. Dus er moesten plannen gemaakt worden voor 130% budget. Dat komt bij ons neer op 8,9 miljoen en wij hebben die 8,9 miljoen gebruikt om aan de faculteiten toe te kennen of hebben we aan de faculteiten gekoppeld om aan te geven maak gebruik van deze maximale ruimte. En dat betekent dus dat op het moment dat zij een 100% toekenning krijgen, dat wij die 30% vanuit centraal strategisch budget zouden willen accommoderen. Om ervoor te zorgen dat die plannen in hun volle omvang gerealiseerd kunnen worden.
Ik vind dat een beetje vreemd beleid, want zoals ik eerder heb aangegeven, komt het erop neer dat bijvoorbeeld UD's ook onderwijs gaan doen. Nou, onderwijs wordt separaat bekostigd. Ze kunnen projecten binnenhalen op de duur. Dat krijgt ook een extra bekostiging uit. Dus waarom 130% bekostigen waar die plaatsen zich op den duur zelf moeten gaan betalen?
Er zijn verschillende antwoorden op. Eén, de omvang van de sectorplannen, de impact van de sectorplannen in zijn volledige omvang zijn we nog aan het analyseren. Dus die sectorplannen maken dat er ook extra inzet gepleegd moet worden op onderwijscapaciteit. Dus extra onderwijscapaciteit gegenereerd zou moeten worden, omdat dit WP, wat je hier aanstelt, niet alleen maar onderzoek gaat geven en het belangrijkste deel van de bekostiging wel uit de sectorplan moet komen. Dus er moet sowieso een analyse komen, wat moet er aan onderwijscapaciteit aanvullend worden geworven, worden ingesteld om ervoor te zorgen dat je deze sectorplannen uit kunt voeren. Andere kant is de faciliteitenkant, de analyse van wat deze omvanggroei WP in totaliteit betekent voor de bezetting van ons vastgoed en eventuele uitbreidingsbehoeften, die analyse is ook nog volop gaande. Dus deze matching is niet zozeer bedoeld alleen om te zeggen, nou, dit is het dan, maar is één van de stappen die we zetten om te kijken wat de volledige impact is van de sectorplannen en wat daar dus aan financiering en aan inzet van middelen vanuit de UT bij hoort om ze goed uitgevoerd te krijgen.
Maar begrijp ik nou goed dat zeg maar het percentage wat je er uit de centrale middelen bijlegt een beetje afhangt van de toekenning die er gepleegd wordt? En is daar een soort reservering voor gemaakt binnen het Centraal Stimuleringsbudget?
Nog niet. We hebben de gedachte van we willen matchen vanuit het Centraal Stimuleringsbudget. Die hebben we geopperd. Dat is ook wat je net noemt. En die bespreken we nu in het CVB-decanenoverleg om te kijken of we daar goede onderbouwing en systematiek voor kunnen bedenken die het vermogen om deze sectorplannen uit te voeren zo groot mogelijk maakt. Dus het is in dit spring memorandum zie je vooral de reservering van het totale budget en ook de toekenning daarvan van het totale budget aan de faculteit om de lange termijn stabiliteit te geven, om daar echt aan capaciteit te kunnen gaan werken en volop te kunnen gaan werven. Dat gebeurt ook, faculteit ET voorop. En de uitwerking daarvan, hoe we daar precies mee om willen gaan en wat dat precies betekent eventueel voor de inzet van het centraal strategische budget, zie je terug in de begroting en de facilitaire kans zie je terug in het lange termijn strategische huisvestingsplan en het annual plan vastgoed.
Ja, wat mij betreft zou je toch liever een analyse moeten maken van waar je je geld gaat inzetten op grond van je nieuwe onderzoeksvisie en niet op voorhand dit geld al te parkeren richting de sectorplan.
Er zijn twee redenen. De wereld om ons heen verandert. Deze sectorplannen zijn de uitvoering van een regeerakkoord. Die zijn met de hele beta-techniek sector gemaakt, onder verantwoordelijkheid van de decanen. Daarmee is ook een gewoon goed Nederlands profiel neergezet en is al goed gekeken welke universiteiten gaan op welke eigen kracht doorontwikkelen en doorinvesteren. Dan moet je als universiteit je realiseren dat daarmee een deel van je onderzoeksprofiel ook vorm heeft gekregen. En je hebt dus niet meer de volledige vrijheid om dan nog maar weer eens te gaan kijken hoe zorgen we ervoor dat wij de uitvoering van deze plannen nu kracht bijzetten. Dat hoeft ook niet, want onze decanen hebben heel nadrukkelijk zelf hier betrokkenheid gehad. En een van onze decanen zelfs als trekker van het hele techniekoverleg om ons inhoudelijke stempel erop te duwen. Bovendien garandeer je hiermee lange termijn continuïteit in financiële zin om deze plannen uit te gaan voeren, wat dan ook moet helpen bij het aanstellen van capaciteit en bij het reduceren van alle gekte die er altijd op gang komt als er extra middelen beschikbaar komen.
Maar in feite zeg je daarmee dat de decanen bij het indienen van hun plannen ten aanzien van de sectorplannen een groot deel van onze onderzoeksvisie al hebben vastgelegd. En is het nou zo dat het college dat omarmt en daar een strik omheen doet en dat is onze nieuwe onderzoeksvisie? Hoe ziet het college dat?
Het college is bezig met het maken van een onderzoeksvisie. Daar komen heel veel dingen in tot uitdrukking. Daar komen ook de sectorplannen in tot uitdrukking. En zoals jij nu presenteert, lijkt het net alsof die sectorplannen volledig los zijn van wat wij qua onderzoek doen en kunnen en ambiëren. Dat is natuurlijk niet zo. Dus het is voor een deel is het al geconcretiseerd?
Nee, maar juist daar waar je nieuwe posities creëert, geef je invulling aan je onderzoeksvisie. Dus het gaat hier om 60 FTE onderzoek. Dat is niet mis. En echt substantieel. En hiermee wordt dus een groot deel van de keuzes die we voor de komende jaren kunnen maken, vastgelegd naar mijn smaak.
Ik wil benadrukken dat er bij de sectorplannen is er op verschillende fronten is er goed geageerd. Intern is er afgestemd met de instituten, dus samen met de onderwijsinstituten die zijn gekend in deze plannen. Dus het is niet in isolatie gemaakt. Het tweede is, er is ook de onderwijscomponent is ook meegenomen vanuit Twente. Die hebben we nadrukkelijk naar voren laten komen. En het derde is dat het in samenspraak met de andere beta- en technische universiteiten is vastgelegd, zodat ook profilering hier wat nadrukkelijk naar voren komt. Dus dat zijn geen plannen die in isolatie zijn gemaakt door de groep. Er is een grote groep mensen is erbij betrokken geweest, waarbij het onderwijs, onderzoek, nationaal profilering zijn hier nadrukkelijk naar voren gekomen.
Nou, volgens mij is het zo dat de commissie die moet beoordelen juist heeft gevraagd om die onderwijskant eens wat breed te belichten. Omdat in de voorstellen eigenlijk alleen het onderzoek werd genoemd. Dus in die zin is het niet zo dat vanaf het begin af aan bij de planvorming dat al een belangrijke rol speelde, het onderwijs. Dus ik ben bang dat bijvoorbeeld ook de medezeggenschap ook decentraal niet of nauwelijks betrokken is bij de keuzes die dat zeggen maakt. Dus het is vooral een spel van de heren decanen geweest, voornamelijk heren, die heeft...
Nu ben je een spelletje aan het spelen. Er is in grote...
Ik constateer alleen wat er echt gebeurd is.
Maar volgens mij ben jij hier ontzettend stemming aan het maken. Ik ben het hier gewoon niet mee eens. Er is echt in grote zorgvuldigheid is er afgestemd. En je doet net alsof wij hier op een klein eilandje in splendid isolation een aantal dingetjes met elkaar aan het denken zijn. Er is door decanen op nationaal niveau echt nadrukkelijk en voor een deel overigens een competitie. Dus ook op, we hebben ook daarom echt naar de kwaliteit van onze eigen plannen moeten kijken. Gekeken van hoe kun je dat nou met elkaar zo goed mogelijk afspreken en proberen zo goed mogelijk dat geld te besteden. En daar is binnen de UT ook echt nadrukkelijk naar gekeken. En overigens, daar is onderzoek en is onderwijs van nadrukkelijk meegenomen. Of sterk, daar excelleerde juist de UT, want die heeft daar juist complimenten over gekregen. Dus ik begrijp niet waar ik dit vandaan haal.
Ja, ik wil dit punt eigenlijk gaan afsluiten.
Ja, is goed.
Ja, want ik denk dat het, want we gaan nu wel eens niet dezelfde situatie tegenkomen.
Ja. Een van de toezeggingen die het college een tijdje terug heeft gedaan, had betrekking op de voorfinanciering van nieuwe opleidingen. Omdat het nogal eens een keer ad hoc gebeurde. Ook als het gaat om bijvoorbeeld mechanical engineering at de VU. Er zou toch een soort aanpak, een vaste aanpak daarvoor gekozen moeten worden, was ons voorstel. En het college vond dat ook nuttig om te ontwikkelen, maar dat is er nog niet. Wil het college dat alsnog doen?
Ja, sterker nog, dat hebben we ook gedaan. En dat hebben we ook met jullie besproken. We hebben dat alleen nooit meer expliciet opgenomen in het Spring Memorandum en in het begrotingskader. Dus wat de geldende beleidslijn is, is dat faculteiten zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van het opstarten van nieuwe opleidingen, nevenvestigingen, groeiende en krimpende opleidingen. Ook voor wat betreft de voorfinanciering daarvan. Als er sprake is van instellingsbrede strategische keuzes, kan het college in samenspraak met de betrokkenen hiervan afwijken. Dat is de vigerende beleidslijn. Op die uitzonderingsmogelijkheid, daar is bijvoorbeeld de afspraak met de VU op gebaseerd. Hebben we ook in samenspraak met jullie gedaan. Dit is het vigerend beleid waar we volgens mij allemaal mee uit de voeten kunnen. Wat we niet hebben gedaan, en waar je terecht op wijst, is dit expliciet als passage opnemen in zowel het begrotingskader als in het Spring Memorandum. Dat zullen we gaan doen.
Ja, oké. Okay. We hebben het al net al eerder gehad over heroverweging van de besteding van de centrale stimuleringsmiddelen. Dus daar zijn we het in feite over eens dat dat zou moeten gebeuren.
Ja, opnieuw kijken naar daar waar we nu Centraal Strategisch Budget aan toekennen. Ik ben met door de opmerkingen eerder over gedane toezeggingen wel wat voorzichtiger geworden. Omdat elke keer als ik zeg, we gaan hier naar kijken, jullie de door jullie bedachte oplossingen in je hoofd hebben en die elke keer weer opnieuw presenteren. Zo komt het op mij over. Dus we gaan hier naar kijken, we gaan ze heroverwegen. Dat wil niet zeggen dat ze er per se uitgaan of dat het per se anders worden. Maar ze moeten wel goed onderbouwd worden door beleid. Even om goed verwachten met elkaar.
Misschien moeten we het even anders afspreken. Misschien is het goed als het college even separaat in de aanbiedingsbrief aangeeft van dit hebben wij vorig jaar afgesproken, dit is hier te vinden. Juist om deze situatie even te vermijden dat we heel voorzichtig zijn, maar dat het gewoon duidelijk is van daar is het vindbaar of dit hebben we niet gedaan, want het was nog niet zover in ontwikkeling.
Vind ik een prima voorstel, ja.
Want ik wil niet al te voorzichtig college gaan aantrekken.
Ja?
Ja.
Ja, want we moeten wel mensen maken. Het vraagt op een gegeven moment de timing, et cetera. En het zijn dingen die het doorschuiven, maar het moet niet al te vaak doorschuiven. Zoals onze klant daar die. Ik zou beginnen. Oh, probeer het altijd wel goede een soort te identificeren.
Oké. Ja, een algemeen punt is ook de analyse van de koststructuur. En dan gaat het ons niet alleen maar om het onderwijs, maar ook om het onderzoek. Jij gebruikte het net als argument om aan te geven die verdeling van de toerekening van de overheid, van de centrale overheid. Daar hebben we wel degelijk naar gekeken. Ik heb nog nooit zo'n analyse gezien. Dus ik ben er erg voor om zowel voor het onderwijs als voor het onderzoek die kostenstructuur goed en expliciet in beeld te brengen, zodat je op grond daarvan ook strategische keuzes kunt maken, ook als het gaat om de verdeling van de middelen. En er is wat betreft het onderwijs een doorrekening gemaakt een aantal jaren terug, dat heette de bedrijfseconomische analyse van het onderwijs. Dat is een goede aanzet daartoe, maar ja, die zal toch aangevuld moeten worden en meer specifiek gemaakt moeten worden voor de verschillende opleidingen. Om bijvoorbeeld antwoord te geven op de vraag, wat is nou eigenlijk de student-stafratio op de UT en wat is het voor elk van de opleidingen? Ik denk dat dat nuttig is om te doen en dat moeten we ook rapporteren vaak. Maar zo'n goede analyse maakt dat ook mogelijk. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de toerekening van de overheid. Als je tot de conclusie komt dat de koststructuur aanleiding is om daar nu geen verandering in aan te brengen, dan zullen wij erover ophouden. Maar ik denk dat er alle reden is om te stellen dat de centrale overheid zowel voor de onderwijs als de onderzoeksactiviteiten gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om specifieke onderwijsvoorzieningen, zoals collegezalen, wordt daar een extra aanslag gepleegd op de middelen die te verdelen zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de onderzoeksfaciliteiten. Als het gaat om centrale faciliteiten, worden daar afgerond. En als het gaat om decentrale activiteiten, worden binnen de faculteiten afgerond. Dus meer inzicht in die koststructuur zal je helpen om te bepalen hoe je die overheid gaat toerekenen. Hetzelfde geldt voor zaken als werkbelasting. Als je duidelijke normen hebt voor het geven van onderwijs of het begeleiden van promovendi enzovoorts, dan kun je ook een pakket van taken neerleggen bij een docent, bij een wetenschapper, zodat dat een redelijk in verhouding is tot wat zijn collega's moeten doen. Dus het verdelen van geld en het monitoren van werkdruk enzovoorts wordt allemaal makkelijker als je dat soort hulpmiddelen hebt. Dus wij zijn er groot voorstander van om die koststructuur goed te analyseren, zodat je die op allerlei manieren kunt gebruiken. En ook naar eventueel de politiek toe als het gaat om de duidelijk hogere kosten die gepaard gaan met het aanbieden van ingenieursopleiding.
Naar het antwoord van het college op dit deze vraag.
Ja, wat was het?
Ga ik pas aankondigen dat ik daarna even een rondje langs de velden ga maken om even te horen wat men tot nu toe van het overleg vindt. Ja, dat was vast. En de fractievoorzitter ga ik aanspreken, even gezien. Die zijn al vast gewaarschuwd. Mirjam.
Ja, dankjewel. We zijn het volgens mij snel met elkaar eens als het gaat om het belang van het inzicht hebben in normatieve kostprijzen van onze kernactiviteiten. Het heeft alleen maar zin om dat ook richtinggevend te gaan hanteren als wij ook als universiteit daarop bekostigd worden en niet via een verdeelmodel onze middelen krijgen. Want dan zul je zien dat er nooit dekking is voor de normatieve kostprijzen die we hebben en er wel verwacht wordt dat we de kwaliteit leveren en alle verantwoording leveren die we ook moeten. Daarom hebben we nu, zoals Victor net al zei, een heel mooi momentum te pakken en zijn we ook blij en hebben we ook zelf aan geprobeerd om invloed op uit te oefenen, dat Van Rijn aangeeft, we moeten van het verdeelmodel af, dat moet toe naar een bekostigingsmodel waar op politiek niveau wordt bepaald welke omvang populatie je acceptabel vindt voor een land als Nederland, waarbij dat niet op aan de instelling wordt overgelaten, waarbij de politiek zegt, het moet en toegankelijk en doelmatig en kwalitatief hoogwaardig zijn, maar de prijs per student gaat omlaag. Dat is onwerkbaar, daar is de rek uit. Als wij nu is het moment inderdaad om met elkaar naar die normatieve kostprijzen te gaan. Het is wel zinnig om dat te doen op een landelijk niveau, zodat het niet zo is dat wij onze prijs per student voor onze opleidingen in een technisch domein gaan bepalen en andere technische universiteiten op hele andere bedragen uit gaan komen. Want die kostprijs wordt voor een deel natuurlijk ook veroorzaakt door wat je belangrijk vindt. Het is een normatieve kostprijs. Wat mag iets kosten? Gaat het over ook in relatie tot kwaliteit. Niet alleen maar wat kost iets feitelijk, want in feitelijke zin is daar geen antwoord op te geven. Wij willen als college heel graag nu van het momentum gebruik maken om op Nederland niveau naar een bekostigingsmodel toe te gaan en samen met de collega's in de VSNU en OCW ook te komen tot de identificatie van kostendrijvers, normatieve kostprijzen en daar dan vervolgens onze UT-systematiek op baseren. Wij zijn er niet voor, om niet te zeggen op tegen, om dit alleen voor de UT te doen, los van de hele discussie, omdat we dan toch te maken blijven houden met een verdeelmodel waar we het toch behelpen is met datgene wat we te verdelen hebben in relatie tot wat iets feitelijk kost.
Zijn wij gegeven om deze discussie proactief aan te gaan, op te trekken?
Ja, dat zijn we zeker. Nou, juist omdat wij al eerder inspanningen hebben gepleegd om te kijken naar vanuit kostendrijvers, niet terugrekenen naar zoveel kost en personeelslid, maar dit soort onderwijs kost, als je het kwalitatief volgens een bepaalde norm wil doen, zoveel. Gedifferentieerd naar soorten onderwijs die je hebt, daar hebben wij al een stap in gemaakt. En wij kunnen dus ook een actieve rol spelen in VSNU-verband om hier informatie op aan te leveren en mee te helpen vormgeven aan zo'n kostprijsonderzoek wat nu in eerste instantie plaats gaat vinden. En daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt.
Dat is al in gang.
Dat is in gang?
Ja.
Mag ik daar nog afwegen?
Hele tweede opmerking.
Ja. Nou, ik denk dat je wel onderscheid moet maken tussen het landelijk verdeelmodel, wat nooit echt een kostgidsmodel wordt, maar wel herijkt kan worden op grond van kostenverschillen. En daar moet je zeker een landelijk onderzoek voor doen. En anderzijds, ons interne verdeelmodel, waarbij je steeds dichter bij de praktijk komt, zodat je inderdaad de behoefte hebt dat het verdeelmodel lijkt op een bekostigingsmodel. En de analyse die je moet maken om de kosten goed in beeld te brengen, die kun je zowel landelijk als intern gebruiken. Dus ik zou zeggen, je moet zelf die analyse op je eigen eigen casus loslaten om dat op meerdere manieren te gebruiken.
Ieder model stimuleert weer beleid of bestuurlijke keuzes. Weer een probleem dat er van zit. En dan kan ik jou als eerste het woord geven.
Ja, dankjewel voor het woord. Maar wat mij betreft gaat deze discussie op een detailniveau dat ik niet beheers. Daar hebben we onze fractiespecialisten voor.
Oké. Dick?
De verdeling die was in Nederland was oneerlijk.
daar is dus een correctie nu ook gaan komen door Marijn. Intern is er ook een verdeling die niet helemaal fair is en die blijft maar doorgaan. En wat ik eigenlijk een beetje niet goed vind van het college, als zij een beetje op hun handen blijven zitten op dat punt. En daar hebben we eerder over gehad. Men wil geen wijziging daarin doen. En ik ben ook bang van dat het college ook op een handen blijft zitten. De DVU zegt er straks met Van Rijn dat doorgevoerd moet worden. Dat we straks op de boot gaan missen met Telfs en Eindhoven. Dat is mijn standpunt op dit punt. Ieder.
Ja, bedankt. Mag ik me ook direct koppelen aan de vraag die aan het begin is gesteld voor het college?
Dat is mijn bedoeling, zeg maar.
Ja. Ik heb ook een lijstje gemaakt. Allereerst heel erg bedankt voor de vraag die ook is gesteld. Want ik vind het heel fijn om te horen dat ook het college graag de input wil krijgen vanuit studenten. En dat daar dus ook in dit verband zorg voor wordt gedragen. Dus dank. We hebben zojuist even onderling via de moderne communicatiemiddelen onder de tafel met elkaar gecommuniceerd hierover. Dus ik spreek in ieder geval namens mijn fractie. Dat we vaak de kans krijgen om betrokken te raken bij het lezen van dit soort stukken. Maar om ook terug te grijpen op de introductie die Herbert aan het begin gaf, heeft hij het stuk al 18 keer gelezen. En zodra je in een raad terechtkomt waar, ga ik heel eerlijk zijn, mensen zeggen die redelijk wat ervaring hebben bij langlopende stukken, waar het vaak gaat over kleinere veranderingen over de jaren heen, met veel politieke invloeden, die gaan over bedrijfsvoering. Wat voor studenten al vaak een redelijk lastig begrip is om te begrijpen, omdat onderwijs toch iets dichter bij ons staat. Het toch aantrekkelijk is om het dan bij de personen neer te leggen die meer ervaring hebben. We merken daarbij ook, en ik merk het nu ook weer in deze discussie, dat er qua sfeer niet de standaard sfeer hangt bij de rest van de stukken die we spreken, omdat het zo groot belangrijk is en juist die grote historie heeft. En daardoor wordt het wat moeilijker om een mening te gaan geven als leek, als onervaren persoon. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met het onderwerp taalbeleid, wat bijna al een fulltime taak was om daar ingelezen te raken, ook over een langlopende discussie van, ook alweer bijna 20 jaar denk ik, vereist dat zekere toewijding en ook motivatie intern om daarmee bezig te blijven. En dat is heel moeilijk om te doen bij dit onderwerp. En misschien een idee is het dat we misschien een keer een sessie hebben, dat zullen we nu technisch overleg hebben, maar een sessie waar je domme vragen kunt stellen. Of dat we intern binnen de universiteitsraad verkiezen, we willen van ook de studentgeleiding een minimum aantal mensen hebben die hier een soort van specialisten worden. Maar het blijft lastig omdat studenten bijna elk jaar doorwisselen. En dan vooral om op dit soort lastige onderwerpen mee te spreken waar zoveel voorkennis bij nodig is, merk ik bij mezelf dat ik automatisch ga leunen op mensen die meer ervaring hebben. En dat is voor mij mijn lijstje die ik heb. Ik hoop dat dat vraag beantwoord. Ik sluit me ook aan bij Hanneke. Het gaat heel erg in detail. Ik hoor heel veel logische verklaringen, maar ik heb dus niet genoeg kennis om zelf daar een mening over te vormen.
Daar moeten we, hebben we daar heel wat werk te doen. Als college en raad.
Want domme vragen bestaan niet. het gaat erom dat datgene wat wij hier doen wel begrijpelijk is vanuit studentperspectief en ook te verantwoorden is vanuit studentperspectief. Dus ik heb liever dat we allerlei vragen horen en stellen die misschien niet getuigen van ervaring of specifieke kennis, maar dat is maar een deel van wat relevant is om een goed gesprek te voeren over onze kaders in de planning en controlecyclus. Dus ik zou ervoor willen pleiten dat we in elk geval geen schroom hebben als het gaat om ervarings- of kennisachterstand. Het is echt maar een deel van het verhaal wat nodig is om een goede bespreking te hebben. En de suggestie van een sessie apart om de complexiteit van de materie te doorgronden, die dan niet een technisch overleg is, maar veel meer gaat over duiding en context. En wat voor interventies doen jullie in de context, dat zou een prima eerste vorm zijn om dat op te pakken. Ik wil hier heel graag op door met elkaar.
Thomas. Ja, ik denk dat wij het bij een groot gedeelte wat Hidde zei, dat we ons daar aan gaan sluiten. Wat jij bijvoorbeeld ook zegt, dat we de vraag kunnen stellen dat mogelijk moet zijn. Er zitten twee kanten aan. Dus weet je, er is een knowledge gap. Ik weet niet wat ik niet weet. Dus als ik niet weet wat ik niet weet, kan ik ook een vraag over stellen. Tegelijkertijd wat Hidde ook aangeeft, er zijn al heel veel discussies gaande. Discussies die mij vaak de bed te boven gaan. Dan is het moeilijk om aan te hangen bij een discussie. Laat staan een nieuw onderwerp opbrengen. Daardoor gaan we een beetje mee in de flow. En de punten die worden besproken, we luisteren mee, we denken ook mee. Maar om echt mee te doen in een discussie gaat misschien wel het studentenperspectief verloren, inderdaad. Ook door het doorwisselen elk jaar is dat gewoon heel moeilijk voor ons om daarbij aan te sluiten. Voor de rest is het een beetje van ja, hoe ik zeg maar een beetje de situatie zou zien, waar moeten we heen? Ik denk dat het heel fijn zou zijn als ook de medewerkers ons iets meer kunnen betrekken. De discussie is open inderdaad, maar dat misschien toch wat meer wordt gevraagd hoe staan jullie erin? Ik snap dat het moeilijk is, maar ik denk dat het wel een kant is waar we heen moeten. Tegelijkertijd is ook het samenwerken tussen studenten kan daar misschien een beter. Dat we echt met studenten een keertje met z'n allen bij elkaar zitten om hoe gaan wij er nou vanuit onze visie, samengestelde visie daaruit, echt onze mening geven dat ook studenten hierin zijn gehoord. Een beetje een klein advies daar al in, maar dat, ik denk dat dat een beetje de situatie is waar we heen willen.
Ga je gek in?
Moet ik ook wat zeggen?
Ja, duidelijk. Ja.
Dat is goed. Wat mij het meest bezighoudt in deze discussie is eigenlijk het gevolg wil ik het niet noemen, maar regelmatig gebruikt dat soort woorden als normatieve kaders. Bestaat nog iets als een descriptief kader. En in de wetenschap is het een goede zaak om het modelleren en een descriptief normatief cirkel op gang te brengen en kijken of die werkt, die norm. En met alles wat hier gewisseld is op dat abstractie niveau, lijkt het, op mij maakt dat de indruk dat het college heel goed in staat is om af en toe hun wereld, ja, zo zeg ik het toch maar even, heel goed naar buiten te brengen in een bubbel die niet die van de medezeggenschap is. En dat leidt terecht tot enige irritatie van ja, we doen dit allemaal niet in splendid isolation. Nee, dat snap ik heel goed. Kunst is natuurlijk ook om het descriptieve van de interne organisatie zo voor het voetlicht te brengen, dat hij kan aansluiten bij een normatief kader van beleving en discussie daarover. Op het moment dat je dat met z'n allen inzichtelijk maakt, snap je ook beter welke positie je inneemt in de wereld. En dat zal voor het bestuur een heel andere gevoelswaarde hebben dan voor veel medezeggenschappers die hier zitten.
Mag ik op zowel de opmerking van Dick als die van Gert reageren? Dan begin ik met het laatste. Daar zijn we het snel over eens, Gert. Maar als het descriptieve kader wordt ook door jullie ingezet om een statement te maken en een beleidsmatig statement te maken en om iets te willen ten aanzien van het beleid, en daarmee gaan jullie het ook normatief inzetten. Dat is heel logisch en begrijpelijk, maar we moeten ook niet weglopen voor het feit dat dat gebeurt. Zowel aan de kant van de medezeggenschap als aan de kant van de zeggenschap. We zijn het snel eens dat het dan helpt als aan de descriptieve kant je het wel met elkaar eens bent. Dat je de situatie zoals ze eerst hebben beschreven, een analyse hebben gedaan en daarachter kunt staan. Dat maakt het makkelijker om vervolgens het gesprek te hebben over het normenkader. De opmerking van Dick neem ik expliciet afstand van. Als het gaat om een verdeling die wij nu hanteren, als het gaat om onderzoeksmiddelen, en er zou een bepaalde mate van oneerlijkheid in zitten, of een oneerlijke positie van een faculteit in zitten ten opzichte van andere faculteiten of ten opzichte van andere universiteiten, dan treffen wij maatregelen. En dat hebben we bijvoorbeeld bij de faculteit ET de afgelopen jaren gedaan. Er is beleidsruimte geld, wat bedoeld was voor support, is aan ET gegeven om issues die daar waren op te lossen. Dus de uitspraak op je handen zitten is geen sprake van. En vind ik ook waar. Echt te makkelijk om ons op die manier te kwalificeren. Ik ben klaar met dit gesprek.
Ik ook.
Ja.
Het is niet waar wat u zegt.
Hier moet op een andere manier denk ik nog wat verder gesproken worden. Mijn conclusie van is, ik vond het een nuttig rondje. Mijn conclusie van dit rondje wel is dat Dick en ik dat wij relatief vertrouwd worden door de rest van de raad over dit onderwerp. Maar dat we het af en toe wel even wat duidelijker moeten gaan vertellen wat precies de kaderstelling is.
Ja,
nou, daarmee kom ik nou, toch op het punt kaderstelling.
Misschien ter verdediging van de mensen die zeggen van ja, sorry, ik begrijp niet helemaal wat er allemaal staat. Als ik bepaalde verdeelsystematieken moet natrekken in dit stuk, heb ik er ook al vreselijke moeite mee. Dus beschrijvend is hoe ons verdienmodel werkt, is het voor mensen die er al veel meer werken ook al lastig. Dus in die zin is er wel een verbeterslag te maken om de boel begrijpelijker qua systematiek te maken. Dat er ook via zo'n verdeelmodel eigenlijk voor een groot deel beleid wordt gemaakt, daar is iedereen het wel over eens. Maar dan moet je wel begrijpen hoe het werkt. En als dat heel moeilijk is terug te lezen, dan wordt het ook wel erg lastig voor een relatieve leek om aan die discussie deel te nemen.
Ja, wat ik wil gaan doen is naar de besluittekst ingaan. Daar zitten een aantal toezeggingen in. Ik ga de toezeggingen niet allemaal separaat voorlezen, maar ik wil ze gewoon gelukkig zijn genoemd, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik wil even langs punt 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaan en dan gewoon even direct eerst het college de gelegenheid geven. Punt 1.
Ja, hier is het voor ons cruciaal dat we dit in het kader van het bredere onderzoek dat nu plaatsvindt in de sector doen.
Ja.
En niet als UT afzonderlijk. En natuurlijk moeten we onze eigen analyses maken, zoals andere instellingen dat ook moeten doen, maar dit doen we in VSU-verband.
Ja. Mag ik voorstellen dat het college daar even wat uitgebreid op terugkomt, dat de tekst zo laat staan en we weten dat het college interpreteert het VSU-aspect, maar dat het college ook wat gaat schetsen over van wat het gaat betekenen in wat voor tijdskader dat in het VSU-aspect gaat gebeuren.
Ja, dat kan, maar dat is nu in ontwikkeling, hè?
Ja, nee, dat besef ik. Dus we gaan ongetwijfeld dit opstaan en gaan dan het college vragen van op een gegeven moment hoe staat daarmee, maar we gaan het uit dat VSU dit in serieus gaan oppakken.
Ja. Maar we gaan het wel in deze toezegging uiteindelijk verwoorden.
Ja, exact. Okay. Ja. Punt 2. Het college die het najaar voorstel doet op meer gelijkwaardige centraal opheft.
Die toezegging doen we dus niet, want daar hebben we hier net uitgebreid over gesproken.
Duidelijk. Punt 3.
Hier kan ik de toezegging doen dat we hebben vergerend beleid en dat zullen we expliciet maken in de begroting.
Uitstekend. Dan punt 4.
Daar staat, ik zoek of er goed genoeg in staat, dat het een eventueel nieuw aanpassingen in het model, dat die gebaseerd moeten zijn op een onderzoeksvisie. Mm-hmm. En in de begroting van 2020 is volgens mij een onmogelijke opgave. Om twee redenen. Het is echt te snel, want je moet dit met elkaar goed doordenken. En als je al een nieuw verdeelmodel neerzet, dan doe je dat bijvoorbeeld in een sprint memorandum, een nota kaderstelling. En niet in een begroting, want de eenheden moeten ook de tijd hebben om te wennen en toe te groeien naar een nieuw verdeelmodel.
Yes. Ja. Ik zou dus daarvan willen maken in de kaartstelling 2021.
Een start maakt op basis van de nieuw gepresenteerde onderzoeksvisie.
Ja. Akkoord. Dan 5.
Hier hebben we volgens mij expliciet aangegeven dat we naar een ander bekostigingsmodel van het masteronderwijs, een ander intern verdeelmodel van het masteronderwijs, dat we dat willen koppelen aan een mastervisie op het masteronderwijs. En daar kijk ik naar mijn collega rector om, als het gaat om het maken van een afspraak over een termijn.
Dit gaat allemaal zijn beslag krijgen dit najaar.
Dan zou ik willen formuleren: het college dit najaar voorstel doet voor een mastervisie en op basis daarvan een gedifferentieerde kosten van het masteronderwijs en een tijdpad voor de invoering daarvan.
Ja, een voorstel voor het interne model voor bekostiging van master doet. En wat wij, Victor zei daar net al iets over, wat we met elkaar kunnen afspreken hierbij, is dat de eventuele additionele middelen van Van Rijn, daar zullen we hoe dan ook aparte afspraken over moeten maken, hoe we die intern gaan verdelen, was het maar omdat OCW hier met ons afspraken over wil maken. En dan kunnen we specifiek voor die middelen ook kijken hoe we die inzetten in het verdeelmodel.
Ja, precies. Punt 6.
Ja, dat zal dan dus ook niet zijn in het kader van de begroting per se, maar in elk geval wel in Spring Memorandum. En dat waren we al van plan, want het is gekoppeld aan Shape on 2030. En daar besluiten jullie in december van dit jaar over. Dus kan het zijn beslag krijgen in het Spring Memorandum voor 21 en verder.
Een van de problemen die ik daarmee heb is dat al wel blijkbaar is besloten om een deel van de centrale stimuleringsmiddelen in te zetten om de sectorplanmiddelen aan te vullen, zonder dat daar een goede argumentatie is voor gegeven.
Nee, maar daarvan heb ik gezegd, dat is de gedachte die wij hebben, die wordt nu uitgewerkt en die uitwerking komt in de begroting terug en daar kunnen jullie weer wat van vinden.
Ja, maar zijn we daar nou aan gehouden als we instemmen met deze kaderstelling?
Nee, wat in deze kaderstelling staat is dat wij rekening gehouden hebben met het 130% budget, even in de sectorplantermen praten, van de sectorplannen voor de UT. En wat wij als college hebben aangegeven is dat wij graag centrale middelen in willen zetten om ervoor te zorgen dat de sectorplan inkomsten gematcht worden vanuit het UT centraal strategisch budget. Dat is onze intentie. En de uitwerking daarvan zal een beslag krijgen in de begroting. En dat zien jullie het en kun je er wat van vinden.
Maar we mogen duidelijk zijn dat we daar dan wel een uitgebreide argumentatie voor hebben. Zo van waarom is het ook financieel noodzakelijk om dat te doen.
Ja, en dan zul je een deel van de argumentatie die we net hebben genoemd, dat wij niet in Splendid Isolation opereren, daarin terugzien.
Oké, wat ik wil doen is even het volgende. Ik heb even wat kort wat dingen genoteerd, of althans naast mij is wat genoteerd, zeg maar, om deze even aan te passen. En ik wil wel dan graag het besluit proberen om de tekst volledig nu vast te stellen in plaats van, zeg maar, van dat gaan we nog even bijschrijven. Ja? Mijn voorstel daarvoor is dat we daar even mee, het GIFI even mee aan het werk gaat en dat we dan even in tussentijd even het volgende agendapunt doen. Ja? Ik neem aan dat de Raad van Toezicht ons weer gaat verlaten.
Dat klopt. En ik wil me hartelijk danken voor dit goede moment om inzicht te krijgen van ons in dit proces.
Ja, dank. Hartelijk dank voor de aanwezigheid. En tot ziens.
Tot vanmiddag.